Vandaag komt in het gesprek van hart tot hart een ander facet van de opstanding aan de orde. Want Paulus heeft niet alleen gesproken over er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid, maar ook over de veelbetekenende woorden er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Ik wens u een fijn, leer- en luisterrijk uurtje toe.
Heeft u uw Bijbel inmiddels aan bij de hand? Zullen we dan strakjes met elkaar nog even lezen wat er precies staat in 1 Korinthe 15, vers 41 tot 45? Want er ligt weer een hele week tussen het vorige gesprek van hart tot hart en dit gesprek van vandaag. En er gebeurt nogal het een en ander in een week tijd, vindt u ook niet? Vorige week was ik nog lekker met vakantie. Nou, die ben ik inmiddels al haast weer vergeten. Maar ik heb gelukkig wel wat van de vakantie overgehouden. Ik heb in die week fijn de Bijbelstudie kunnen voorbereiden voor de komende vakantieweek die gehouden wordt voor de senioren van de gemeente Ebenezer. Een hele toepasselijke Bijbelstudie. Die gaat heten Senioren op herhaling. Ja, nu ziet u zeker in gedachten allerlei stramme mannetjes en vrouwtjes excesseren. Maar dan heeft u dat beslist mis. In ons recreatiecentrum te Maren gaat het er juist heel gezellig en blij aan toe. Iedereen geniet van de mooie omgeving en van het landschap en van de gezelschap van elkaar. En iedere ochtend om 11 uur begint dan de Bijbelstudie Senioren op herhaling. U gelooft het misschien niet, maar er wordt door iedereen net zo verlangend naar de Bijbelstudie uitgekeken als na de gezellige maaltijd daarna. Want Bijbelstudie is als geestelijk voedsel net zo broodnodig als lichamelijk voedsel. Dat weet bij ons iedereen. Daar blijf je lekker fit van. Wij gaan alleen weer een beetje de zaken op een rijtje zetten. Vandaar ook de titel. Senioren op herhaling. Maar nu gaan we met elkaar eerst die verzen lezen uit 1 Korinthe 15, vers 41 tot 45. Leest u mee? Paulus zegt, nadat hij duidelijk heeft gemaakt dat de doxa, dat de heerlijkheid, we vertalen in de MBG-tekst dan de glans, dat de doxa, de heerlijkheid van de zon, anders is als die van de maan. En de heerlijkheid waarmee de ene ster de andere ster overtreft. Daar spreekt hij eerst over. En dan gaat hij verder. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Herinnert u zich weer dat ik dat woord iets anders vertaald heb? Vergankelijkheid, dat heeft te maken met bederf, met verderfelijkheid. En opgewekt in onvergankelijkheid. Dan moet u niet aan altijd duren denken of zo, maar moet u denken aan opgewekt in onverderfelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk, dat heb ik u ook verteld wat er staat. Dan staat er niet letterlijk een natuurlijk, maar in het Grieks staat er wordt een zielslichaam gezaaid. en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam? Is er een zielslichaam? Dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel. De laatste Adam, tot een levendmakende geest. In Gods woord, en dat weet u ook wel, denk ik, staan leven en licht in nauw verband met elkaar. Het lijken haast wel synoniemen van elkaar. Net zo goed als dood en duisternis bijna in een direct verband met elkaar staan. Omdat heerlijkheid en licht eenvoudigweg bij elkaar horen, mogen we met zekerheid de toekomst tegemoet zien, waarin nooit meer sprake zal zijn van duisternis. Nooit meer sprake zal zijn van verderfelijkheid, van oneer, van zwakheid. Nooit meer sprake zal zijn van dood. Want ons eigen lichaam zal in heerlijkheid stralen van overstromend leven. Dat is wat, hè? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ja, geen wonder ook. Want zulk overstromend leven heeft nog niemand aan de lijve ondervonden. Niemand. Niemand. Behalve één. De Bijbel zegt dat nu alleen Christus Jezus die heerlijkheid en onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Daarover kunt u lezen in de brief van Paulus, in de eerste brief van Paulus aan Timotheus, het zesde hoofdstuk, vers 14 tot 16. Daar zegt de Bijbel dat nu alleen Christus Jezus die heerlijkheid en onsterfelijkheid bezit en ontoegankelijk licht bewoont. Daar heeft u het weer. Onsterfelijkheid en licht. Leven en licht. Leven, licht. En heerlijkheid. Maar de Bijbel zegt ook dat het zo ook met de opstanding der doden is. Want er wordt gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. Wat een uitzicht voor ons kleine mensjes. Wat zouden we er niet voor willen geven, nu al zo'n bron van kracht in ons te hebben, om te doen wat we zo graag zouden willen, om Gods wil te doen. Maar nu ontbreekt ons nog de kracht daartoe. En dat weten u en ik niet alleen, maar dat weet Goddank, de Heere ook. Wij zijn nog steeds stervelingen en daarom derven wij de heerlijkheid Gods, daarom missen wij de heerlijkheid Gods. Het is nu nog Gods wil om hier te werken met zwakke werktuigen, opdat zijn kracht volkomen volkomen zal worden. Ook Paulus had zijn doorn in het vlees. Weet u waarom hij die doorn had? Die doorn was hem gegeven omdat hij zichzelf niet te zeer zou verheffen. Dat vertelt hij zelf in 2 Korinthe 12, vers 7. Dat betekent dat die doorn hem gegeven was om hem te bewaren voor hoogmoed. Er wordt tegenwoordig heel wat geld besteed om ernstige ziekte te bestrijden. Maar bij mijn weten wordt er geen cent besteed om de allerergste ziekte te bestrijden. Weet u wat de allerergste ziekte van een mens is? De allerergste ziekte van de mens is niet AIDS of hart- en vaatziekte of kanker. Maar de allerergste ziekte van de mens is hoogmoed. Daar sta je nooit bij stil. Maar toch is het zo. Want iedere zieke mag rekenen op de vertroosting van de Heer. Maar de Bijbel zegt dat God de hoogmoedige wederstaat. God schenkt de nederige genade. En daarom zei ik dat de allerergste ziekte van de mens, waar geen cent voor wordt besteed, niet echt ziek zijn is. Daar wordt genoeg geld aan uitgegeven voor onderzoek en voor genezing, gelukkig wel. Maar de allerergste ziekte van de mens is hoogmoed. Ik denk dat God niet voor niets nu en hier wil werken met zwakke werktuigen. Dat bewaart die werktuigen voor de ernstigste ziekte, waarover het algemeen genomen mensen het minste aandacht aan besteden en zelf de minste last van hebben, de minste last van menen te hebben. Maar neem van mij aan dat hoogmoed niet alleen God, maar ook de mens zelf enorm in de weg staat. Hoogmoed verheft zichzelf. En, zonder dat bewust te zijn, vernedert hoogmoed ten diepste God. Paulus roemde graag in zijn zwakheden. Niet om ermee te koop te lopen, maar om een heel andere reden. Want zoals u misschien wel weet, had hij 3 maal de Heere over die doorn in zijn vlees gebeden. Weet u uit uw hoofd wat de Heere daarop antwoordde? Ja, ik denk dat u misschien zult zeggen dat de Heere antwoordde met: mijn genade is u genoeg. Maar weet u dat dat maar een half antwoord is? De Heere zei er namelijk nog heel iets belangrijks bij. Kijk maar in uw Bijbel, in 2 Korinthe 12, vers 9. U zou bijna het belangrijkste vergeten. De Heere zij zelf de reden waarom de genade genoeg was, zei de Heer zelf erbij. De reden is, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Letterlijk zegt de Heer, want mijn kracht wordt in zwakheid volkomen gemaakt. Dat betekent dat door onze eigen kracht, zijn kracht, onvolkomen wordt. Paulus heeft dat maar al te goed begrepen en zegt erom, zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Weet u, wat daar letterlijk vertaald staat? Letterlijk vertaald staat er, opdat de kracht van Christus mij als een tent overdekken. Zo zou je dat mogen vertalen. Dan heeft Paulus dus gezegd, zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus mij als een tent overdekken. Die kracht van Christus werkte in Paulus' leven de onvermoeibaarheid uit om het evangelie Gods te verkondigen vanaf Antiochië tot Rome toe. Die kracht deed hem opstaan na elke geeseling en zelfs na een steniging. Die kracht van Christus die Paulus als een tent overdekte, deed het voetblok van de geketende Paulus open en ontwrichtte de deur van zijn kerker in de gevangenis te Filippi. Ik denk dat Paulus in zijn bediening de Heere later vaak gedankt heeft voor de doorn in zijn vlees die hem zwak en ootmoedig hield, opdat hij zich niet te zeer zou verheffen. Paulus moest het net als u en ik van genade hebben. Paulus roemde zeer gaarne in zwakheden. Niet om zich erover te beklagen, niet om daarmee te koop te lopen, maar opdat de kracht van Christus mij als een tent overdekken. Weet u dat dat geweldige woorden zijn die er staan in 2 Korinthe 12 vers 9? Daar moet u eens om denken. Als u zich zwak voelt, dan moet u eens aan denken. Als u last heeft van uw doorn in het vlees. Paulus wist beter dan u en ik dat het nu nog Gods wil is om hier met zwakke werktuigen te werken. Opdat zijn kracht in onze zwakheid volkomen zou worden. Ik houd mij vaak aan deze woorden vast en ik probeer dan Paulus na te zeggen, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat geldt voor Paulus. Dat geldt ook voor u. Dat geldt zelfs voor mij. Daarom zei ik dat ik me vaak aan die woorden vasthoud. Niet op vermeende sterke momenten, maar op zwakke momenten. Want ik heb geleerd dat als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Heeft u dat ook geleerd?
Ja, misschien denkt u dat ik overdrijf, dat ik me vaak vasthoud aan die woorden die Paulus spreekt. Maar ik meen dat. Ik meen dat met heel mijn hart. Laatst was er een interviewtje. En toen werd ik overvallen door de vraag, u bent de voorganger van de gemeente Ebenezer en wat doet u al zo als voorganger? Ik weet niet meer precies wat ik geantwoord heb. De vraag overviel me echt. Ik heb een paar dingen gezegd van, Ebenezer is een gemeente waarin Gods woord centraal staat, dus er wordt veel onderricht gegeven. Ik heb iets gezegd over de radiobijbellessen die we verzorgen iedere week. Over de bijbelstudies en zo. En toen dacht ik, dat al die dingen die ik als voorganger moet doen, zoals nu met u praten, maar dan niet vanuit mijn gedachten, maar vanuit hetgeen staat geschreven. Zondags in de EH-dienst, spreken tot een zaal vol met mensen die van heinde en ver komen om te luisteren. Weet u dat dat allemaal boven mijn eigen kracht ligt? En het is een heel proces voor een mens. En daarom weet ik heel goed wat ik zeg. Om, als je op een leeftijd bent, dat je krachten feitelijk afnemen. Om dan je zwakheid toe te geven. En dat, ja, ieder mens wil juist sterk zijn. Wil flink zijn. Een mens wil liefst niet huilen, dat zijn tranen zijn tekenen van zwakheid en zo. Maar ik heb hem ontdekt. En misschien heb ik dat geleerd bij Paulus, dat als ik zwak ben, ben ik machtig. Dan is als een tent word je overdekt door de kracht van Christus. Dan wordt zijn kracht volkomen gemaakt in je eigen onmacht of krachteloosheid. Nu, in de tijd waarin u en ik leven, in de tijd voor de opstanding ten leven, nu ligt onze kracht, of u het geloven wil of niet, maar ligt in onze zwakheid. Weet u waarom? Om te laten zien wat God vermag te doen met zulke armzalige maaksels als we zijn. Maar geloof me, eens zal hij zijn kracht, zijn opstandingskracht, zijn leven, zijn heerlijkheid in ons ontplooien. Dan krijgen we kracht, de kracht die noodzakelijk is om ons door de lucht te kunnen verplaatsen. onvoorstelbaar. Maar daarom is het wel waar. Om een vliegtuig te laten opstijgen is een geweldig motorvermogen nodig. En om het vliegtuig in de lucht te houden is een grote hoeveelheid brandstof nodig die men moet meenemen van de aarde. Hoe zou dan de gemeente kunnen opstijgen om de Heere te ontmoeten in de lucht als de bezuin van God klinkt? Met uw en mijn lichaam zouden we hoogstens een sprongetje van een paar voet hoog kunnen maken, om dan onbarmhartig te worden neergeworpen door de zwaartekracht. Maar op dat moment, op het moment dat de bezuin van God zal klinken, zoals de Heere zelf gezegd heeft in zijn woord, op dat moment zullen we geweldige kracht nodig hebben om aan de aantrekkingskracht van de aarde te ontkomen en met hem op te stijgen in de ruimte van het heelal. Ik weet er feitelijk geen passend woord voor. Daarom zou ik dat maar de kracht der heerlijkheid willen noemen. Want als onze lichamen, die opgewekt worden in heerlijkheid, dan helder licht uitstralen, kunnen ze ook gelijktijdig licht en krachtig zijn. Sterkte is niet afhankelijk van gewicht. Een vogeltje blijkt in 1 gram van zijn lijfje meer kracht te hebben dan bij mensen in 1 kilo. En op het moment dat God ons huidige gewicht van ons wegneemt, zullen wij ons zo snel en krachtig kunnen verplaatsen als een bliksemschicht. Maar Paulus heeft het in dat Bijbelgedeelte waar we nou met elkaar zo over zitten te praten, over 1 Korinthe 15, vers 35 tot 50, maar in bijzonder over vers 41 tot en met 43, heeft Paulus het niet alleen over opwekken in onverderfelijkheid, opwekken in heerlijkheid en opwekken in kracht. Maar hij stelt in vers 44 ook vast: er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. En iedere keer dat ik dat met u gelezen heb, heb ik u duidelijk gemaakt dat er ten diepste niet staat een natuurlijk lichaam. Ik weet er niet waar u dan aan moet denken. Maar dat er staat een zielslichaam. En ik kan me best voorstellen dat de vertalers dat niet helemaal aangedurfd hebben. Maar vanuit het Grieks zegt Paulus: er wordt een zielslichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Dat is de tegenstelling waar Paulus mee verder gaat. Paulus gaat verder met de tegenstelling ziel en geest. Er wordt een zielslichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Ja, ik begrijp het wel. Want iedere theoloog, ja, niet iedereen, maar zo sprekende wijs, die zal natuurlijk zeggen: kijk, een geestelijk lichaam, dat bestaat niet. Een lichaam is van stof. En een geestelijk lichaam, dat is een onmogelijkheid. Dat spreekt elkaar tegen. Maar Paulus was geen theoloog. Paulus werd geïnspireerd door Gods geest. Paulus spreekt over een geestelijk lichaam. En hij spreekt over een zielslichaam. Begrijpt u een beetje dat verschil? Ik wil het u wel nu vast vertellen. Maar een zielslichaam, daarmee bedoelt Paulus een lichaam dat beheerst wordt door gewaarwordingen, door gevoelens, door de ziel. Begrijp u dat? En dat zet hij tegenover een geestelijk lichaam. Dat is niet een geest, dat is niet een schim, maar het bedoelt gewoon echt een lichaam. Maar dan niet beheerst door gevoelens, maar beheerst door de geest. En dat is theologen soms wat ontgaan. En vertalers zeker. Daarom spreek ik vanuit wat er staat geschreven en niet vanuit wat men denkt. Paulus zegt, er wordt een zielslichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. En denk erom dat het dan gaat echt om een lichaam. Een lichaam wat opgewekt wordt in kracht, in heerlijkheid, in onverderfelijkheid. Een lichaam wat niet meer geleid en beheerst wordt door gevoelens die zo vaak een mens kunnen neerdrukken. Maar een lichaam dat beheerst wordt door geest. Is er een zielslichaam? Zegt Paulus. Dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Is er een lichaam wat door zijn gevoelens beheerst wordt? Dan is er ook een lichaam wat door de geest beheerst wordt. Alzo gaat hij dan verder. Staat er geschreven. De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel, de laatste Adam, tot een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het zielse en daarna het geestelijke. De eerdere tegenstellingen tussen ons huidige en ons toekomstige, dan opgestane lichamen, zijn in zekere zin een herstel van de juiste en normale toestand van de mens, zoals die in meer of mindere mate bestond voor de intrede van de zonde in de hof van Eden. Aanvankelijk was het lichaam van Adam niet verderfelijk. Het was heerlijk en krachtig, hoewel niet in die mate zoals het in de toekomst in de opstanding zal zijn. Maar desondanks was het naar zijn aard een zielslichaam dat Adam had. Dat in de grondtekst van de Bijbel wordt aangeduid met alzo werd de mens tot een levende ziel. Dat staat niet in het Grieks. In Genesis 2 vers 7 dat toen God de mens formeerde uit de bovenlaag van de aarde, dat de mens een levend wezen werd. Maar Adam, de eerste mens, werd tot een levende ziel. In feite had Adam een lichaam dat geformeerd was uit de bovenste laag van de aarde. En door de levensadem, letterlijk, door de adem der levende, kreeg Adam niet een ziel, maar werd hij tot ziel. Zowel in het Grieks als in het Hebreeuws heeft men één en hetzelfde woord voor adem, voor wind of voor geest. Dat is zowel in het Grieks als in het Hebreeuws hetzelfde woord. Daarom zou ik dus ook mogen zeggen, door de inwerking van de adem der levende, door de inwerking van de geest der levende, op het lichaam, kon Adam zijn omgeving zintuigelijk waarnemen. Het lichaam dat Adam kreeg, toen God hem formeerde en hem de adem der levende inblies, stond vanaf het prilste begin onder de heerschappij van gevoelens. En daarom werd Adam terecht genoemd dat hij werd tot een levende ziel. Er bestaat een zielslichaam, zegt Paulus. En daarmee wil hij zeggen, een lichaam dat gekenmerkt wordt, dat gekarakteriseerd wordt, een lichaam dat beheerst wordt door de gewaarwording en het gevoel. En zonder die bewuste gewaarwording, en zonder dat gevoel, zou Adam geen echt mens zijn geweest. Zijn lichaam had adem. Ik mag ook zeggen, had geest. Maar die geest had niet de overhand. Die geest voorzag alleen in de levenskracht die noodzakelijk was voor de werkzaamheid, voor de activiteit van de zintuigen, van de ziel. Gewaarwordingen en gevoel door eten, door drinken, door het schuilen voor weersomstandigheden, gewaarwordingen en gevoel door zinnelijke, zintuigelijke vreugde, zijn allemaal zaken die doorslaggevend zijn voor de ziel. En dat was de geaardheid van het lichaam dat Adam kreeg. Dat is ook de geaardheid van het lichaam zoals u en ik dat gekregen hebben. En daarom werd Adam, zoals ik net al zei, tot een levende ziel. Hij werd daarmee dienstbaar aan zinnelijke lust. Dat was en is nog steeds de kwetsbare kant van de mens. En door die kant, door die kwetsbare kant van de menselijke constitutie, drong de zonde binnen. Het is dit, de voldoening van zielse verlangens, dat zelfs de heiligste gelovigen altijd weer tot verzoeking wordt.
dit allemaal. Uit trieste ervaring. Dat we een zielslichaam hebben. Want een ander lichaam kent de mensheid tot vandaag toe nog steeds niet. Dit is een zaak die men meestal over het hoofd ziet bij de bestudering van de situatie van ons aller voorouders in de Hof van Ede. Ze waren zo geaard dat ze in het geheel niet anders konden dan toegeven aan hun drift en begeerte. Hoewel, welke heerlijkheid hun lichamen ook verkeerden. Die lichamen waren niet geestelijk, maar ziels. Heeft het voor uw zin, als ik daar nog even iets meer over zeg? Want we zitten in dit gesprek nu heel diep na te denken. Bijbels na te denken. We hebben begrepen misschien, dat hoop ik, dat Adam en Eva een zielslichaam hadden dat beheerst werd door zintuiglijke waarneming. Ze kenden geen kwaad. Weet u dat ze daardoor ook niet kenden? Ze kenden daardoor ook niet het goede. De Heere had hen in de Hof van Ede geplaatst. En hoe dat ze daar waren, zou ik u graag in een volgend gesprek vanuit de Bijbel willen laten zien. Waarom? Omdat er altijd zo krom over gepraat en zo krom over gedacht wordt. Maar de Heere plaatste hen in de Hof van Ede. En de Heere plantte daar allerlei bomen. Die liet hij opkomen uit de aardbodem. Ook die boom van kennis van goed en kwaad.